Het Bijbelgedeelte van vanmorgen kunt u vinden in het Bijbelboek Spreuken, de Spreuken van Salomo, het 11e hoofdstuk, de versen 1 tot 14. Dus Spreuken 11, de versen 1 tot 14, maar stellen we ons vooraf onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zullen zingen op Psalm 119, vers 36. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Spreuken 11 van 1 tot 14. Een bedriegelijke weegschaal is de Heere een gruwel, maar een volkomen weegsteen is zijn welgevallen. Als de hoovaardigheid komt, zal de schande ook komen. Maar als de met de ootmoedige is wijsheid. De oprechtheid der oprechte leidt hen, maar de verkeerdheid der trouweloze verstoort hen. Goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid, maar de gerechtigheid redt van de dood. De gerechtigheid des oprechten maakt zijn weg recht, maar de goddeloze valt door zijn goddeloosheid. De gerechtigheid der vromen zal hen redden, maar de trouwelozen worden gevangen in hun verkeerdheid. Als de goddeloze mens sterft, vergaat zijn verwachting. Zelfs is de allersterkste hoop vergaan. De rechtvaardige wordt uit benauwdheid bevrijd en de goddeloze komt in zijn plaats. De huichelaar verderft zijn naaste door de mond, maar door wetenschap wordt de rechtvaardige bevrijd. Een stad springt op van vreugde over het welvaren der rechtvaardigen. En als de goddelozen vergaan, is er gejuich. Door de zegen der oprechten wordt een stad verheven, maar door de mond der goddelozen wordt zij verbroken. Die verstandeloos is, veracht zijn naaste. Maar een man van groot verstand zwijgt stil. Die als een achterklapper wandelt, openbaart het heimelijke. Maar die getrouw is van geest, bedekt de zaak. Als er geen wijze raadslagen zijn, vervalt het volk. Maar de behoudenis is in de veelheid der raadslieden. Tot zover.
Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Spreuken 11, vers 4. Daar lezen wij: goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid, maar de gerechtigheid redt van de dood. Waar het op aankomt, daarover gaat het in onze tekst. We zien twee gedachten: wat voorbij gaat en wat blijft. Dus waar het op aankomt, twee gedachten: wat voorbij gaat. Goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid. En de tweede gedachte: wat blijft? Maar de gerechtigheid redt van de dood. Ja, gemeente, waar komt het nu op aan? Welk antwoord geeft u daarop? U zegt ja, dat je gezond bent, dat je kinderen mag hebben die goed mee kunnen op school, dat je een goede oude dag mag hebben, dat je arbeidsvreugde hebt. Dat zijn allemaal zegeningen die de Heere geeft. Maar is dat nu uiteindelijk waar het op aankomt? Is dat nu het belangrijkste in de mensenleven? Of is dat iets anders? Waar komt het op aan, gemeente? Wat is het meest wezenlijke in uw leven en in mijn leven? Daarover gaat het in onze tekst als we lezen: goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid, maar de gerechtigheid redt van de dood. We willen het met elkaar overdenken. De tekst is een van de spreuken van Salomo, de zoon en opvolger van koning David. Salomo was nog jong toen hij regeren moest over dat grote volk van Israël. We lezen dat hij als jonge koning gegaan is naar de hoogte te Gibeon, om daar offers te brengen voor Gods aangezicht. De tempel was er immers nog niet. Daar in de nacht verscheen de Heer aan Salomo met de vraag: begeer wat ik u geven zal. Kinderen, denk je eens in dat de Heer dat aan jou zou vragen? Wat zal ik je geven? Wat wil je van mij hebben? Wat zou jij dan zeggen? Zou je dan zeggen dat ik oud mag worden? Of dat ik rijk mag worden? Of zou je iets anders zeggen? Zijn er hier kinderen die dan zouden zeggen: Heere, dat ik net zo gelukkig mag worden als uw kinderen? Dat ik u mag vrezen? dat ik u mag liefhebben. Wilt u me dat geven? Wat zei Salomo toen de Heere aan hem vroeg, begeer wat ik u geven zal? Toen heeft Salomo niet gezegd dat ik oud mag worden, dat ik rijk mag worden, dat ik machtig mag worden als koning van Israël. Nee, hij zei, geef dan uw knecht een verstandig volk, een verstandig hart, om uw volk te richten. Salomo kon het van zichzelf niet. Hij had de Heere nodig. Hij heeft gevraagd om wijsheid, om verstand. En dat de Heer hem dat gegeven heeft, blijkt wel als we de spreuken van Salomo lezen. Er zijn ook zwarte bladzijden in Salomo's leven. We lezen dat hij later met de heidense vrouwen boog voor de afgoden. Misschien kent u het boek wel van dominee H. Veldkamp met de titel Dubieuze Posten. Daarin beschrijft hij een aantal mensen van wie de Bijbel zegt. Daarin beschrijft hij een aantal mensen uit de Bijbel van wie we zeggen: zou dat nu wel een kind van God zijn? Het is nog maar de vraag. Hij behandelt Salomo ook onder die dubieuze posten. Toch geloof ik dat Salomo een kind van God geweest is. En als we ervan uitgaan dat hij het boek Prediker geschreven heeft aan het eind van zijn leven, dan mogen we zeggen, hij is aan het eind van zijn leven toch weer gekomen op de plaats waar hij zijn moest. Ook Gods kinderen hebben soms zulke zwarte bladzijden in hun levensboek, waarvan ze de gevolgen soms tot hun dood toe moeten meedragen. Maar we geloven dat Salomo toch een kind van de Heere was. Als jonge koning had hij de Heere nodig. En als u zijn spreuken leest, dan zeg ik, de Heere heeft die man wijsheid gegeven. Wijsheid, ook voor de dingen van het dagelijks leven. Een heleboel spreuken hebben daar betrekking op. Maar ook de wijsheid met het oog op de dingen van de eeuwigheid. Het leven in de vrezen des Heeren. En zo is het dat die wijze Salomo, die in onze tekst zegt, goed doet geen nut ten dage der verbolgenheid, maar de gerechtigheid redt van de dood. Wat bedoelt Salomo daarmee? Deze woorden doen ons denken aan hoofdstuk 10, vers 2. Dat lijkt erop. Daar, zegt Salomo, schatten der goddeloosheid doen geen nut, maar de gerechtigheid redt van de dood. Daar spreekt Salomo dus over schatten der goddeloosheid. We moeten hier denken aan rijkdom die je op een oneerlijke manier gekregen hebt. Er zijn wel trucjes en handigheidjes waardoor mensen op een oneerlijke manier allerlei rijkdom, geld en goed aan zich trekken. De Heidelbergse catechismus spreekt er ook zo duidelijk over als het gaat over het achtste gebod. Datzelfde element vinden we ook hier, in het 11e hoofdstuk. In vers 1 lezen we, een bedriegelijke weegschaal is de Heere een gruwel. Jullie begrijpen wel, kinderen, wat een bedriegelijke weegschaal is. Dan verkoop je iets en je zegt, het is een kilo, terwijl het maar 9 ons is. Dan verrijk je jezelf op een oneerlijke manier. Dat komen we ook hier in het 11e hoofdstuk tegen. Schatten de goddeloosheid. Hoe zijn wij aan ons bezit gekomen? Kan de Heere onze boeken inzien? We lezen in Openbaring dat straks voor de rechterstoel de boeken worden geopend. Kan de Heere je boeken inzien? Kan dat leiden? Schatten de goddeloosheid, zo zegt Salomo in het vorige hoofdstuk. Doen geen nut. Daar kun je Gods zegen niet over verwachten. En toch, als ik nu onze tekst lees, goed doet geen nut ten dage der verbolgenheid, dan is dat toch breder dan hoofdstuk 10 vers 2. Daar gaat het over rijkdom die je op een oneerlijke manier gekregen hebt. Dan gaat het over mensen die rijk zijn, maar van wie de Heere de boeken niet kan inzien. Dan gaat het over wat we vandaag corruptie noemen. Maar in onze tekst is het breder. Goed doet geen nut. Ik wil met u onze tekst lezen in het licht van de woorden van Christus die gezegd heeft: wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade aan zijn ziel? Al zou heel de wereld je eigendom zijn en al zou je het op een eerlijke manier gekregen hebben, wat heb je dan nog? Ik kan de tekst ook lezen met u in het licht van een ander woord uit de Bijbel. De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Ook al heb je je geld en je goed op een eerlijke manier gekregen, het gaat voorbij. Maar, daar staat tegenover, die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Onze tekst heeft dus een bredere betekenis dan die schatten der goddeloosheid. Salomo gaat hier als het ware verder. Het gaat hier over al het aardse goed, alle aardse rijkdom. Al mag je de Heer ervoor erkennen dat hij je werk en je bedrijf en noem maar op gezegend heeft. Je mag hem erkennen voor je dagelijkse werk, voor je mooie huis. Het is een zegen als je een mooi huis hebt, waar je woonplezier in hebt. En denk verder maar aan je mooie auto en je liefhebberijen, aan je geld en je goed, en ga zo maar door. Maar om al die dingen van dit aardse leven kunnen we ons zo verschrikkelijk druk maken, alsof dat het een en het al is. Wees eens eerlijk, soms tot in de kerkbank toe, niet waar? Dan zit je in de kerk en in je gedachten ben je bezig met het werk van de volgende dag. Wat kan het ons in beslag nemen? Al dat aardse goed. Alles van beneden. Maar gemeente, goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid. Het gaat voorbij. Je moet het een keer loslaten. Er werd vroeger wel eens gezegd, en daar kunnen we gerust over nadenken, je moet er de dood eens naast leggen. Wat blijft er dan over? Als je de dood naast je mooie huis legt, en naast je mooie auto, en naast je gevulde bankrekening, en ga zo maar door, wat blijft er dan over? U moet voor uzelf die vraag stellen. Nog zo'n oude uitdrukking. In een doodshemd zitten geen zakken. Als de dood komt, kun je helemaal niets meenemen van al dat aardse. Dan moet je alles loslaten. Alles achterlaten. En dan, gemeente, en dan? U moet eens goed lezen wat Salomo zegt in de tekst. Goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid. Wat is verbolgenheid? Een vader die verbolgen is op zijn zoon, die is vol toorn tegenover zijn zoon. Dat is maar niet even een korte boosheid die zo weer wegzakt. Dat heb je wel eens als je als vader tegenover je kinderen. Nee, verbolgenheid is diepe toorn. Bijvoorbeeld om wat dat kind hem aangedaan heeft. Ten dagen der verbolgenheid. Gemeente, dat is Gods toorn. Dat is de verbolgenheid van die God tegen wie wij gezondigd hebben. Dat is de toren waarvan we zingen in een van onze psalmen, vaak heel gedachteloos. Door uw toren vergaat ons kwijnend leven. Uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. Hebben we wel eens een indruk gehad van de toren van God? Heeft u wel eens beseft dat wij mensen zijn en dat God God is? Heeft u wel eens beseft dat wij mensen tegen God gezondigd hebben en dat God op ons toornen moet vanwege onze zonde, omdat Hij de Heilige is, de majesteitelijke, de rechtvaardige? Onze kanttekeningen zeggen dat de Heere hier in dit leven al zijn toorn bewijst door zijn straffen over de mensen uit te zenden. Hier in dit leven moeten de bittere gevolgen van de zonde al gedragen worden. Wat heeft de zonde alles verwoest, alles geruïneerd? Waren er geen zonden, er waren ook geen wonden. Gemeente, daarin zien we dat de Heere de zonde straft en straffen moet, ten dagen der verbolgenheid. En wat heb je dan aan al je aardse rijkdom, aan je mooie huis, aan al die dingen van beneden waar je altijd zo druk mee bent. Als je bij de dokter komt, na allerlei onderzoeken, en de dokter zegt: ik heb een hele slechte boodschap voor u. U hebt een agressieve kanker en er is eigenlijk niets meer aan te doen. Wat heb je dan aan je aardse goed, je aardse rijkdom? Goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid. En als een kruis je schouders naar beneden drukt, als je het iedere dag beheerst, als er moeite en verdriet is, wat is dan al het aardse dan betrekkelijk? Als je het liefst op deze wereld kwijtraakt, je lieve vrouw, je lieve man, je kinderen, dan is al dat aardse zo betrekkelijk. Goed doet geen nut ten dage der verbolgenheid. Overal zien we de bittere gevolgen van de zonde. Hier op aarde is die verbolgenheid, die toren van God, altijd nog gemengd met zijn goede tierenheid. Ook als de Heere met roepstemmen komt en met ziekte in je leven, dan zijn het nog middelen die God gebruiken wil tot uw bekering. Hij komt nog niet met zijn felle toren, maar het is altijd nog gemengd met zijn goede tierenheid, omdat het u brengen zou aan zijn gezegende voeten, met uw moeite, met uw verdriet, met uw kruis, omdat het u tot eeuwige zegen zou zijn. Gemeente, denk eens aan die grote dag van Gods verbolgenheid. Die dag komt als het sterven wordt. En het kan zo dichtbij zijn. De wand tussen tijd en eeuwigheid, tussen leven en dood, is zo verschrikkelijk dun. We kunnen daar zomaar doorheen vallen, van het ene op het andere moment. En dan? Onbekeerd? Zonder God? Zonder Christus? Alleen maar druk geweest met het aardse goed? Ook al zat je zondags in de kerk en door de week misschien ook nog wel? Oh, dan wordt het de grote dag van Gods verbolgenheid. Dan wordt het eeuwigheid. Er wordt wel eens gezegd: die man of vrouw is uit de tijd. En zo is het. Als we sterven, zijn we uit de tijd. Dat maakt het ook duidelijk dat je niets meer hebt aan al je aardse goed. Want je aardse goed is voor de tijd. Maar dan ben je uit de tijd. Goed doet geen nut ten dage der verbolgenheid. Maar we kijken nog verder. Als het hier gaat over de dag der verbolgenheid, dan denken we met elkaar aan die grote dag die komen zal, waarop de hemelen zullen worden opgerold als een boekrol. De dag waarop de stem van de archangel zal worden gehoord en de bazuin zal klinken. Die grote dag waarop Christus komen zal met de wolken om te oordelen de levenden en de doden. Hoe zult u het dan maken? Er wordt wel eens gezegd: waar gaat het toch met deze wereld naartoe? Al die miljarden mensen, die zo zuchtende en kreunende wereld, vol bloed en tranen, vol vuur en misdaad, en ga zo maar door. Waar gaat het toch naartoe? Daar, gemeente, daar gaat het naartoe. Naar de dag van Gods verbolgenheid. Naar de dag waarop Christus zal komen met de wolken. Hij is komende. Hij is onderweg. Hoort u zijn voetstappen dan niet in de tekenen der tijden die hij zelf heeft aangegeven? Als op die grote dag blijkt dat je alleen maar geleefd hebt voor dat aardse, als je het nooit eens van de Heere verloren hebt, als je nooit eens als een schuldige zondaar leerde roepen om genade, als Christus je nooit dierbaar geworden is, dan zal die dag voor u de dag der verbolgenheid zijn. Dan zullen we daar staan voor Gods rechterstoel. Dan gaan al de boeken open. Het boek van Gods heilige wet en daarnaast het boek van ons leven. Zullen er in dat boek van mijn leven alleen maar rode cijfers staan? Schuld, schuld, schuld. En dan geen verzoening, geen genade? Oh, dan is het de dag der verbolgenheid. Wat heb je dan aan al dat aardse waar je altijd zo druk mee bent geweest? Gemeente, het gaat voorbij. Waar zet u uw hart op? Een mens kan wel eens een ogenblik opgeschrikt worden bij een plotseling aangrijpend sterfgeval bijvoorbeeld. Bent u wel eens een ogenblik opgeschrikt? Maar het zakt weer weg. Het gaat weer over. En je herneemt weer je gewone gang. Je bent alleen maar druk met het aardse. Als dat niet anders wordt in uw leven, als dat zo blijft, dan zal het voor u een verschrikkelijke teleurstelling worden. Ik denk met u aan de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Jullie kennen die gelijkenis ook wel, kinderen. Die rijke man woonde in een prachtige villa. Die arme Lazarus was vol met vuile zweren, die door straathonden gelekt werden. Lazarus lag er aan de poort van de villa van die rijke man. Als die rijke man naar buiten kwam, viel hij als het ware over Lazarus heen. Maar hij stak geen hand naar hem uit. En dan lees je dat ze allebei stierven. Toen Lazarus stierf, werd hij door de engelen gedragen in Abrahams schoot. Dat wil zeggen, waar Abraham was, daar mocht ook Lazarus zijn. In de eeuwige heerlijkheid. Als een kind van God sterft, zijn er engelen die de ziel dragen in de heerlijkheid. Die rijke man stierf ook. Het is zo opmerkelijk dat je van Lazarus niet eens leest dat hij begraven werd. Ik stel me zo voor dat een paar mensen hem ergens in de grond gestopt hebben. Net zoals je een straathond in de grond zou stoppen. Maar van die rijke man lees je met nadruk dat hij werd begraven. Het zal een indrukwekkende begrafenis zijn geweest. Met de lange rouwstoet en een klinkende begrafenistoespraak. Het is misschien wel waar, hè, dat er nergens zoveel gelogen wordt als op kerkhoven en bij begrafenissen. Die rijke man werd begraven, maar hij sloeg zijn ogen op, zijnde in de pijn. Wat had die man aan zijn villa? Wat had hij aan zijn rijkdom? Wat had hij aan zijn vrienden met wie hij at en dronk? Niets. Nu moet u geen verkeerde voorstelling hebben van die rijke man. Wat was dat voor iemand? Het was geen man die midden in de wereld leefde en met God niet rekende. Ik ben ervan overtuigd dat die man een door en door godsdienstig mens was. Dan komt het nog veel dichter bij ons. We zijn ook allemaal godsdienstige mensen. We doen moeite om op te komen naar Gods huis. Gelukkig. Maar die rijke man was ook godsdienstig. Waarom zeg ik dat die rijke man een godsdienstig mens was? Wel, hij ligt daar in de pijn en dan ziet hij Abraham en Lazarus in zijn schoot. En dan zegt hij, vader Abraham, laat Lazarus de toppen van zijn vingers in het water dopen, om mijn droge, verschroeide tong te bevochtigen met een paar druppeltjes water. En wat zegt Abraham dan? Kind. Daar moet je eens over nadenken. Kind. En dan zegt Abraham, en ik zeg het maar met mijn woorden, u hebt uw deel in het aardse leven gehad. Toen had Lazarus armoede. En nu is het net andersom. Abraham zegt, kind. Weet u wat dat betekent? Die man was een kind van het verbond. Hij droeg het teken van het verbond. Hij was besneden en was een godsdienstig mens. Hij noemde Abraham ook, vader Abraham. Een echte godsdienstige Jood. Iedere Sabbat was hij in de synagoge. Je zou zeggen, hij kwam zelfs door de week naar de kerk. En dan toch eeuwig in de pijn. Gemeente, dat maakt het zo aangrijpend, hè? Uiteindelijk was deze man met al zijn godsdienst en met al zijn fariseese rechtzinnigheid alleen maar druk met het aardse goed. Nooit had hij één hand uitgestoken naar die arme Lazarus, naar dat arme en tegelijk rijke kind van God, dat daar als bedelaar aan zijn deur lag. Als ik maar genieten kan en als ik maar meer en meer naar mezelf kan toehalen. En dan toch, kind. Wat komt er dichtbij, gemeente? We gaan met de gedoopt voorhoofd verloren, als we alleen maar druk waren met al die duizend en één dingen van beneden. Al zaten we in de kerk. Als we verloren gaan met een gedoopt voorhoofd, dan zullen we komen in de eeuwige pijn. En dan zullen we weten dat we gedoopt waren. Dat we het teken van het verbond aan ons voorhoofd droegen. Je zou kunnen zeggen, dat doopwater droogt nooit meer op. Dan zal dat gedoopte voorhoofd eeuwig tegen je zeggen, eigen schuld. Eigen schuld. Het is niet Gods schuld. Hij riep je. Hij nodigde je. Hij klopte op de deur van je hart. Hij gaf een teken dat er ook voor jou ruimte was in het bloed van Christus. Maar je bent eraan voorbij gegaan. Je was alleen maar druk met het aardse goed. En nu is het de eeuwige dag der verbolgenheid. Dat is de eeuwige pijn. Een dag waar nooit meer een einde aan komt. De eeuwige dag der verbolgenheid. Nu is het te laat. Dan zal je gedoopt voorhoofd eeuwig tegen je getuigen. Zou het ons op dit moment niet moeten aangrijpen? We zijn altijd zo druk met het aardse goed. Goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid. Moet het dan zo doorgaan in uw leven? Moet het dan zo doorgaan, ondanks alle waarschuwingen, roepstemmen en nodigingen? Moet het dan zo doorgaan, terwijl u zo vaak het gehoord hebt? Nee, zo kan het niet. Dan is het straks eeuwig mis. Wat is een mens toch, hè? Toch zomaar doorgaand naar de verlorenheid. Maar, gemeente, dat hoeft niet hoor. U hoeft niet verloren te gaan. De Heer doet er zelfs een eed op. Hij zegt, zo waarachtig als ik leef. Zo ik lust heb in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust. Dat de goddeloze zich bekeren van zijn weg en leven. U draagt het teken van de rijkdom van zijn genade aan uw voorhoofd. Het teken dat u predikt dat de Heere uw ondergang niet zoekt, maar u behoudt. Het predikt u een God die wacht om genadig te zijn. Het predikt u een Christus die weende over een onbekeerlijk Jeruzalem. En die in de prediking weent over uw onbekeerd hart. En dan, verloren gaan? Kind, zegt Abraham, nu is het te laat. Gemeente, er is nog doen aan, want de tekst gaat verder. Goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid, maar de gerechtigheid redt van de dood. Dat is het tweede waar we op gaan letten. Maar we gaan eerst met elkaar zingen van Psalm 31, de versen 15 en 19. Hoe groot is het goed dat gij zult geven, hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Psalm 31, de versen 15 en 19. En ondertussen de extra collecte voor het bouwfonds. Het thema van de preek is waar het op aankomt. In de eerste plaats hebben we nagedacht over wat voorbij gaat. Goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid. Maar dat ook in de tweede plaats wat blijft. Maar de gerechtigheid redt van de dood. Als u die spreuken hier leest, komt u steeds dat woordje maar tegen. Zo vinden we dat in het eerste vers. Een bedriegelijke weegschaal is de Heer een gruwel, maar een volkomen weegsteen is zijn welgevallen. En dan het tweede vers. Als de hoovaardigheid komt, zal de schande ook komen, maar met de ootmoedige is wijsheid. Steeds dat woordje maar, dat geeft een tegenstelling aan. Zo is het ook in onze tekst. Goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid, maar de gerechtigheid redt van de dood. Wat is die gerechtigheid? In het vijfde vers wordt er ook over gesproken. De gerechtigheid des oprechten maakt zijn weg recht. En in het zesde vers, de gerechtigheid der vrome zal hen redden. Bij het vijfde vers zeggen de kanttekeningen, die gerechtigheid maakt zijn weg recht. Maakt dat hij door de goede weg recht wandelt. En zo gaat het, zeggen de kanttekeningen dan, tot de eeuwige gelukzaligheid. In het woordje gerechtigheid zit het woordje recht. De kanttekeningen wijzen dus op het wandelen op de goede weg. Op de rechte weg. Wandelen naar Gods wet en beantwoorden aan Gods beeld. De Heer heeft gezegd van de geboden van zijn wet, welk mens dezelfde zal doen, die zal door hetzelfde leven. Dan gaat het om God liefhebben, boven alles. En de naaste liefhebben als jezelf. De rechte weg leidt naar het leven, zeggen de kanttekeningen. Naar de eeuwige gelukzaligheid. Die gerechtigheid redt van de dood. Zo komt alles recht met God. Recht met de naaste. Dat is leven zoals de Heer het bedoeld heeft. Dan maar aan het werk, je best doen. Het zelf recht maken met God. Gemeente, al Gods kinderen hebben dat geprobeerd. Toen de Heer hen ontdekte aan hun zonde, hun schuld, hun verlorenheid, toen ze de diepe kloof leerden zien die de zonde geslagen heeft tussen God en hun hart. Toen die schreeuw in hun hart geboren werd, mijn ziel dorst naar God, hoe zal het ooit terechtkomen tussen God en mijn ziel? Toen hebben ze allemaal geprobeerd om het zelf recht te krijgen. Die oudende christenen zeiden dan wel, toen zaten ze in het werkhuis. Dan ben je het zelf aan het recht krijgen met God. Weet u hoe we dat noemen? Dat is de weg van je eigen gerechtigheid. Als de Heer betaling eist en als de Heer je schuldig stelt, dan zeg je, net als in die gelijkenis, Heere, heb maar geduld. Ik zal u alles betalen. En hoe is dat afgelopen? Ze zijn er radicaal mee vastgelopen. En ik moet zeggen, gelukkig. Het is gelukkig als je helemaal vastloopt op die weg van eigen gerechtigheid. Als het doorklinkt vanuit het woord van God. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Als je gaat verstaan dat je beste werken nog met zonde bevlekt zijn. Dan is die weg van je eigen gerechtigheid een doodlopende weg. Door de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Dat zit niet in die wet, want de wet, zegt Paulus, is heilig en goed. Maar dat zit in ons. We leven niet meer in het paradijs, zoals Adam en Eva voor de zondeval. Toen kon het. Maar we zijn allemaal mensen buiten het paradijs. We zijn kinderen van Adam. En dat die weg van de werken der wet, van je eigen gerechtigheid, een doodlopende weg is, dat zit in ons. Dat zit in ons Adams bestaan. Zitten er in deze dienst zulke mensen in de kerk, vastgelopen mensen, doodgelopen mensen, als hier in mijn hart die dag de verborgenheid waar wordt, als, om het zo te zeggen, mijn geweten gedaagd wordt voor die majesteitelijke, heilige en rechtvaardige God, die torent en die toornen moet over mijn zonde, dan houd ik toch helemaal niets meer over. Dan worden mijn beste werken nog enkel zonde voor God. Dan houd ik geen millimeter grond meer over waarop ik staan kan voor die heilige God. Dan heb je misschien een heleboel bij elkaar verzameld. Bevindingen, ervaringen, vertroostingen. En ik heb wel eens een aangename gemoedsgesteldheid gehad. Enzovoort. Maar ook al dat goed doet geen nut ten dage der verborgenheid. Dan zien we de dood voor ogen. Zitten er hier misschien zulke vastgelopen en doodgelopen mensen die moeten zeggen, ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Dan zeg ik vandaag, nu moet u eens luisteren. Onze tekst staat in het Oude Testament. Maar u zou toch niet willen dat ik over het Oude Testament zou preken alsof er geen Nieuw Testament is? Zo preken we niet over het Oude Testament. Het licht van het Nieuwe Testament valt ook over het Oude Testament. En als ik hier dan lees over gerechtigheid, en als de kanttekeningen daarbij wijzen op het wandelen op de goede weg, en het licht van het Nieuwe Testament valt erover, wat is dan die goede, die rechte weg? Hoor het de zaligmaker dan zeggen, ik ben de weg. Hij is de enige weg waardoor het terecht kan komen tussen de heilige God en uw schuldige ziel. Gemeente, dan gaat hier, midden in het Oude Testament, het licht van Christus oplichten. De gerechtigheid redt van de dood. Dat is niet mijn eigen gerechtigheid. Dat is ten eenenmale onmogelijk. Want ik ben een mens buiten het paradijs. Maar dat is wel de gerechtigheid van een ander. Luther noemde dat een vreemde gerechtigheid. Hij bedoelde de gerechtigheid die niet van jezelf is, maar van een ander. Als hier staat, goed doet geen nut ten dage der verborgenheid, maar de gerechtigheid redt van de dood, dan mag ik u prediken, de gerechtigheid van Christus redt van de dood. Hoe schuldig je leven ook is, hoe alles vergooid en verknoeid is, al sta je misschien net als David op de puinhopen van je eigen Ziklag, de puinhopen van je eigen leven, vastgelopen, doodgelopen, met je eigen werk en met je eigen gerechtigheid, en dan toch van binnen de schreeuw naar God, o, luister, je eigen gerechtigheid kan je niet redden. Door de werken der wet zal geen vlees voor God gerechtvaardigd worden, maar de gerechtigheid van Christus, die is de enige weg tot God. Red van de dood. Wat is nu die gerechtigheid van Christus? Ik mag zeggen, dat is alles wat Jezus gedaan heeft om het voor zondaren recht te krijgen met God. Zijn gerechtigheid is heel zijn middelaarswerk. Al zijn middelaarsverdiensten. We leren op de catechisatie, dat is zijn lijdelijke en zijn dadelijke gehoorzaamheid. Zijn lijdelijke gehoorzaamheid is alles wat hij geleden heeft. Hij stond in plaats van doodschuldige zondaren om in hun plaats genoeg te doen aan alle eisen van Gods heilig recht. Om in hun plaats de toren van God te dragen en weg te dragen. Zie hem dan kruipen in de hof van Gethsemane als een worm en geen man. Zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloed. Wat was het voor hem daar een dag der verbolgenheid? Niet vanwege zijn eigen zonde, maar vanwege de zonde van al de zijnen die hij op zich genomen had. Zie hem daar hangen aan het vloekhout van Golgotha, in die drieurige duisternis. Daar was het voor hem zo'n dag van verbolgenheid, dat hij niet meer Vader kon zeggen. Dat kon hij nog wel in Gethsemane. Vader, Abba, lieve Vader. Maar dat kon hij op Golgotha niet meer zeggen. Daar was niet anders dan Gods verbolgenheid in zijn ziel. Vanwege de zonde van al de zijnen die hij droeg. Er was in zijn middelaarsziel geen sprankje meer van zijn vaderlijke gunst en vaderlijke liefde. Wie zal het ooit kunnen peilen wat het hem gekost heeft om die gerechtigheid te verwerven die redt van de dood? Dat is borggerechtigheid. We denken niet alleen aan zijn lijdelijke gehoorzaamheid, maar ook aan zijn dadelijke gehoorzaamheid. Dat is alles wat hij gedaan heeft om het voor zondaren weer recht te maken met God. Hij heeft die wet volkomen gehouden. Dat heeft hij als borg gedaan, om met zijn gehoorzaamheid al de ongehoorzaamheid van zijn kinderen voor altijd en eeuwig te bedekken. Die gerechtigheid redt van de dood, gemeente. Met die gerechtigheid is de Vader volkomen tevreden gesteld. Niet met uw eigen gerechtigheid, hoor. We lezen bij Jesaja: al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed, maar zijn gerechtigheid. De Vader heeft gezegd: het is goed, mijn kind. Hij scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. De toegang ligt open naar de troon van God. De Vader heeft gezegd: het is goed, mijn kind. En daarom heeft hij hem opgewekt uit de dood. Hij is opgewekt, zegt de apostel Paulus, tot onze rechtvaardigmaking. De Vader heeft hem opgenomen in de hemel, de plaats van eer en macht, gegeven aan zijn rechterhand. Die gerechtigheid redt van de dood. We zijn begonnen met de vraag: waar gaat het om? Wat is nu het belangrijkste? Dit: te delen in die gerechtigheid die redt van de dood. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. De dood is zo verschrikkelijk. Leg de dood eens naast je leven. De bezoldiging van de zonde is de dood, de geestelijke dood. We zijn gescheiden van God. De borg is in de geestelijke dood afgedaald. Hij is door God verlaten en met een helse verlatenheid. Daarbij zijn we onderworpen aan de tijdelijke dood, dat aangrijpende ogenblik van sterven. Het kan zo dichtbij zijn, dan is het de scheiding van ziel en lichaam. De borg is ook in dit tijdelijke dood afgedaald. Het hoofd buigende gaf hij de geest. En dan is er de eeuwige dood. Dat is de eeuwige pijn, waarin de rijke man zijn ogen ophief. Dan mag u godsdienstig en rechtzinnig zijn en misschien een heleboel goederen bij elkaar verzameld hebben, maar buiten Jezus blijft niet anders over dan de dood, tot in alle eeuwigheid. Maar ik mag zeggen, er is nog doen aan. Zelfs in de hel werd tegen die rijke man kind gezegd, want hij droeg dat teken. En u draagt ook dat teken van Gods genade. Het teken van de ruimte in de middelaarsverdiensten van Christus. Het teken dat hij een gewillige, algenoegzame en volkomen zaligmaker is. Er zit niemand in de kerk die te slecht is voor die Christus. Al hebt u nooit anders gedaan dan achter al het aardse goed gelopen. Al ben je altijd alleen maar druk geweest met de dingen van beneden. Maar nog laat de Heer het u prediken. Mensen, het aardse goed gaat voorbij, maar de gerechtigheid redt van de dood. Nu zegt u: maar hoe krijg ik daar deel aan? Want al is hij de zaligmaker van miljoenen zondaren, maar niet mijn zaligmaker, dan sta ik er nog voor eeuwig buiten. Hoe krijg ik nu deel aan die gerechtigheid? Waar het op aankomt, zo heb ik het thema van de preek genoemd. Daar gaat het om, gemeente, dat u deel hebt aan de gerechtigheid van Christus. En dat kan zo'n strijd zijn, misschien ook wel voor u. Hoe kom ik daar? Wel, we weten het antwoord: door de weg van het zaligmakende geloof. Door de wedergeboorte die in het hart gewerkt wordt. En wat is nu dat geloof? We zouden kunnen zeggen: dat is de weg van de drie stukken: ellende, verlossing, dankbaarheid. Dat is de hartslag van het geloof. Waar u ook kinderen van God ontmoet op deze wereld, daar hoort u er iets van. Dan kunnen de culturen anders zijn. De manier van zeggen. De gewoontes en noem maar op. Maar als u kinderen van God ontmoet, dan hoort u iets van die hartslag, van het geloof, van die drie stukken. Weet u wat dat geloof is? Dan moeten we eens meegaan naar de tempel. Dan staat daar die tollenaar, achter in de tempel. Hij slaat zichzelf op zijn borst. Hier van binnen voelt hij de pijn over zijn zonde. Hij durft zijn ogen niet op te heffen naar boven. Want daar is die God tegen wie hij gezondigd heeft. Maar ook die God naar wie zijn hart hunkert en schreeuwt. En dan horen we hem uitroepen: O God, wees mij zondaar genadig. Eigenlijk staat er: wees mij de zondaar genadig. Er was voor hem maar één zondaar, meer dan hij zelf. Zolang ik nog een zondaar ben, dan zijn er nog een heleboel anderen. En dan zeg ik: kijk eens naar die. En dat is ook niet zo'n beste. Maar als ik de zondaar word, dan ben ik de enige. Dan ben ik niet meer druk met een ander, maar dan ben ik schuldige. Maar tegelijk keek deze tollenaar zo hoog op naar Gods genade. Die genade had zoveel waarde gekregen in de diepte van zijn verloren leven. Dat hem moed gaf om toch tot die God te vluchten tegen wie hij gezondigd had. Om het toch met die God te wagen. O God, wees mij de zondaar genadig. Dat is geloof. Je leest van die man dat hij gerechtvaardigd naar zijn huis ging. Ik geloof dat hij er ook iets van gevoeld heeft in zijn ziel. Iets van die vrede met God. En dat kan alleen door die gerechtigheid van Christus. Gelovigen zijn geen hoofdvliegers met hun zakken vol, maar dat zijn bedelaars. En ze blijven bedelaars aan de troon der genade, die het altijd weer van boven moeten hebben. Toen Luther stierf, vonden ze op zijn sterfkamer een briefje. Daar stonden de laatste woorden op die hij in zijn leven geschreven had. Daar stond: wij zijn bedelaars. Dat is waar. Zo is Luther heen gegaan, als een bedelaar. En toen Augustinus op zijn sterfbed lag, wilde hij dat de 7 boetpsalmen aan de wand om hem heen werden opgehangen. Met oog op die 7 boetepsalmen, O God, wees mij genadig, is die man gestorven, die grote in het koninkrijk Gods. Wilt u het wel geloven, gemeente? Hoe meer geloofsoefeningen, hoe dieper een mens gaat buigen. Net als de takken van een vruchtboom. Hoe meer vrucht, hoe dieper die tak gaat buigen. Daartegenover, hoe groter wordt hij, hoe dierbaarder wordt hij. Hoe schoner wordt hij. U hebt toch geen verkeerde gedachten van dat geloof? We denken daar soms zo verkeerd over. Dan moet ik dit hebben en dan moet ik dat mee kunnen brengen. Nee, moede kom ik, arm en naakt, tot God die zalig maakt. En dan val je niet in de pijn hoor. Dan val je in de middelaarsarmen van Christus, die zo wijd zijn uitgestrekt. Dan valt het bij die God zo eeuwig mee. Weg met al je eigen werk. Weg met al je eigen verdiensten. Met al je eigen gerechtigheid. Die gerechtigheid redt van de dood. Als u thuis komt, buig dan uw knieën. En zeg het maar eerlijk: Heere, ik weet niet hoe het moet. Ik weet niet hoe ik er komen moet. Maar wilt u mij trekken door uw woord en door uw geest? Ik hoor het dat oude, geoefende kind van God nog zeggen. Jaren geleden. Geloven? Dat is zo'n wonderlijk ding. Het is onmogelijk of het gaat vanzelf. Begrijpt u dat? Zolang je in jezelf zit rond te tobben, is het zo onmogelijk. En het wordt almaar onmogelijker. Maar als de Heere komt en als dat woord je overwint en als de belofte van het evangelie overwint, dan gaat het vanzelf. Dan is het onmogelijk om niet te geloven. En dan valt het bij de Heere zo eeuwig mee. Goed doet geen nut, ten dagen der verbolgenheid. Maar de gerechtigheid redt van de dood. Dat is ten diepste niets anders dan de gerechtigheid van Christus. Gemeente, wat blijft er over als de dood naast uw leven gelegd wordt? Welgelukzalig het volk dat zeggen mag, dan blijft de gerechtigheid van Christus over. Amen. We gaan zingen uit de avondzang. En dat eerste versje, dat mochten de kinderen leren op de zonneschool. De avondzang, het eerste en het vijfde vers. Laten we eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u, zij al de eer. Amen.